onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 142, de eerste vijf versen. Psalm 142, de eerste vijf versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het evangelie van Matthäus en daar van het 21ste hoofdstuk en vanaf vers 23 tot het einde door vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, en nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis. En gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn oos, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemen nu de schriftlezing uit Matthäus 21 vanaf vers 23. En als hij in de tempel gekomen was, kwamen tot hem terwijl hij leerde de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende: Door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? En Jezus antwoordde, zeide tot hen: Ik zal u ook een woord vragen, het welk, indien gij mij zult zeggen, zo zal ik u ook zeggen, door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, van waar was die, uit de hemel of uit de mensen? En zij overlegden bij zichzelf en zeiden: Indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij ons zeggen, waarom heb gij hem niet geloofd? En indien wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij de scharen, want zij houden alle Johannes voor een profeet. En zij, Jezus antwoordende, zeide: Wij weten het niet. En hij zeide tot hen: Zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik dit doe. Maar wat dunkt u, een mens had 2 zonen, en gaande tot de eerste zeide: Zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordende zeide: Ik wil niet. En daarna berouw hebbende ging heen. En gaande tot de tweede zeide desgelijks en deze antwoordde en zeide: Ik ga, Heer, en hij ging niet. Wie van deze 2 heeft de wil des vaders gedaan? En zij zeiden tot hem de eerste. En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, ik zeg u dat tollenaars en hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid en gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en hoeren hebben hem geloofd. Doch gij zulkziende hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. En hoort een andere gelijkenis: er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde dien de landlieden en reisde buitenslands. En toen nu de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden nemende zijn dienstknechten hebben de ene geslagen en de andere gedood en de derde gestenigd. Daarom zond hij andere dienstknechten meer in getal dan de eerste en zij deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende: Zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden tot elkander: Deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. En wanneer dan een heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? En zij zeiden tot hem, hij zal de kwade een kwade dood aan doen en zal de wijngaard een andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijd zullen geven. En Jezus zeide tot hen, heb gij nooit gelezen in de schriften de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En als de overpriesters en de fariseeën deze zijn gelijkenis hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En zoekende hem te vangen, vreesden zij de schaar, dewijl deze hem hielden voor een profeet. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat we hier nog onder het woord mochten verkeren. Maar dat is niet het doel. Want zoals we hebben opgelezen, het gaat u om de vrucht. En de apostel zegt, ik zoek niet de gave, maar de vrucht. En gij zorgt ook dat de gave er is. Maar mochten we hem zien, u zien, als de gever van alle goed. Heren, dat ook ons deze morgen het mag aangrijpen, dat het woord ons mag aangrijpen, maar dat we ook dit woord zouden verstaan, dat de Heer Jezus ook tot ons spreekt, dat als de vruchten uitblijven, het koninkrijk God zal worden weggenomen. Wat een ontzaglijke waarheid, als we maar denken dat we met neven dingen u kunnen behagen. En zelfs al is het rechtzinnig, zelfs al is het overeenkomstig uw woord en de vrucht blijft uit, dan is alles te vergeefs. Dan zal het oordeel wederkeren tot gerechtigheid, Heren. We mochten maar weten dat we straks voor u staan en ook al in dit leven, want al onze bewegingen en onze gedachten zijn u van eeuwigheid bekend. En in die wetenschap, ach, daar kan alleen de liefde verstaan om u na te volgen, om achter u aan te komen. En Heer, als gij niet zou trekken, dan zou ook die bruid nog achterwege blijven. Trek ons, dan zullen we u nalopen. Trek ons in het spreken, trek ons in het luisteren. Maar bovenal open onze harten voor uw woord en uw woord voor ons hart. Opdat we nou eens verstaan dat die waarachtige bekering geen dag uitgesteld kan worden. Dat we met u verzoend moeten worden. Anders dan zullen we onze tijd in ledigheid doorbrengen met alles wat we verzetten. Met alles wat we doen of laten. Het zal allemaal ijdelheid blijken te zijn. Heren, dat we ons leven in uw dienst zouden mogen besteden. En gelijk ook hier tot uitdrukking komt in dit gedeelte. Ach, help ons door en uit. Mag gij de weduwe en de wezen genadig zijn in deze ondergaande wereld. Ach, dat we het mochten verstaan wat uw koninkrijk is. Want ieder mens bouwt zijn eigen koninkrijk. Maar uw koninkrijk is niet van deze wereld. Want anders zouden uw dienstknechten voor u gestreden hebben. Met geweld, maar gij zegt niet door geweld. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Uw woord doet altijd wat. Of het is een reuken des doods ten dode. Of een reuken des levens ten leven. Heren, ach, gij mocht uw geest geven. De geest in de harten van de hoorders en de meeluisteraars. En ook in het hart van uw knecht. Want hoe zouden wij die woorden achter elkaar spreken? Die woorden Gods, zonder de bediening en de bedouwing van uw geest. O, kom noordenwind, kom zuiderwind en doorwaai uw hof, opdat die specerijen mochten uitvloeien. Want de vrucht is voor u. De vruchten zijn voor de landman. Ontferm u onze Heere in deze uren. Ja, alle dagen onzes levens. Om Jezus willen. Amen. Dit gedeelte, geliefde, dat bepaalt ons bij de gemeente Gods. Bij het Koninkrijk Gods. De Heer Jezus stond veel tegenover de Farizeeën, zoals we in het Nieuwe Testament vooral in de Evangelie lezen. En met vragen werd hij belaagd. En dat waren vragen met een vals oogmerk, want ze zochten hem te doden. De vijandschap was zo in hun harten aanwezig. Ze waren er zwanger van. En ook deze gelijkenis, geliefde, bepaalt ons aan welke kant we staan. Aan de kant van de landlieden of aan de kant van Gods dienstknechten. Een heel verschil kunnen we in deze gelijkenis lezen. En ook de Farizeeën en de schriftgeleerden die stonden onder de prediking van Johannes de Doper. Waarvan gezegd wordt door de Zoon des Mensen. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid. Maar gij hebt hem niet geloofd. En ze hebben gezien dat er hoeren en tollenaren onder de prediking van Johannes de Doper tot bekering kwamen. En er staat er geschreven, doch gij zulk zien, de hebdanen geen berouw gehad om hem te geloven. Dat is heel aangrijpend wat Christus hier zegt. Als hij dat mag zien, dat God mensen bekeert. En je blijft zelf onbekeerd. Wat moet de Heer dan nog aan u doen? Kijk. Het gebod blijft staan, maar zolang we dat gebod niet heilig achten, dan zullen we nooit tot bekering komen. Never. Nee. Dat is ook de afval van de Reformkerken. Ze hebben met een wet, ze hebben van de wet een speelbal gemaakt. Nooit de dodende kracht, de verdoemende kracht van de wet ondervonden en dan die ter hand nemen als een regel des levens om die te doen het dankbaarheid. Dan begin je bij het einde. Dan begin je bij het einde van de wet en je hebt nooit het einde leren kennen. Want het einde van de wet, dat is niet doe dat, maar is Christus. Het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid, degene die gelooft. En dit gedeelte, geliefde, dat daar hoeven we ook niet voor naar buiten te kijken, hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes. Dat wordt in deze gelijkenis, alle gelijkenissen hebben, dat is eigenlijk beeldspraak, de Heer des Huizes, daar wordt God de Vader mee getypeerd. Een wijngaard, dat is het Koninkrijk Gods, dat is tijdens de omwandeling van Christus op aarde waren dat de Joden, de gemeente Gods. En deze gelijkenis is nog van kracht, want dat zijn de huidige kerken, maar goed te verstaan wat er staat, een heer des huizes die een wijngaard planten. Dus het moet de planting zijn van die Heer. Het moet Gods planting zijn. Daar werd ik nou weer opnieuw bij bepaald. Allerlei kerken. Ja, daar kijkt God echt niet naar. Hoor. Al is het nog zo rugzinnig. Het moet zijn planting zijn. De kerk der reformatie, de Joodse kerk, we moeten bij het begin beginnen. De aartsvaderlijke kerk, de Joodse kerk, dat was zijn planting. Dat was het werk Gods. En ook de kerk der reformatie, dat was de planting Gods in West-Europa. Ook in Nederland. En die kerk, want dat zegt de Heer tot Baruch. Wat ik gebouwd heb, breek ik af en wat ik geplant heb, ruk ik uit, zelfs dit ganse land. Want Baruch verwacht een grote opwekking onder de Joden, maar de Heere zegt, die komt er niet. Nee. En dat heb God, wat God in zijn eeuwige raad besloten heb, dat gebeurt, dat gebeurt. Maar hier, let hier op, de Heer des Huizes, die een wijngaard planten. Dus dat is de kerk. De wijngaard is de kerk, dat is de gemeente Gods, dat is het werk Gods. En die gemeente, die zal door de hel niet overweldigd worden. Want de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Maar al gaat het over een andere planting. Alle plant, zegt Christus, die mijn hemelse vader niet geplant heb, wordt uitgerukt en in het vuur geworpen. die worden ten vure bewaard. Heel de wereld wordt ten vure bewaard. Want het zal zijn als in de dagen van Noach, toen de zondvloed kwam, toen die goddeloze stam Kain met die godzalige stam Seth zich vermengde en andersom. Toen heeft de Heere deze wereld gestraft met de zondvloed. Al die vrome mensen, al die kerkmensen, ze worden ook allemaal kerk, hoor. Want elk mens is een religieus mens. Maar al die kerken die zijn door de zondvloed verwoest geworden. Allemaal verwoest. Zal uitgerukt worden en in het vuur geworpen. Dat geldt voor het laatste der dagen, want er komt nog een zondvloed. Niet met water, maar met vuur. Heel deze wereld gaat in brand en alle werken die daarin zijn zullen verbranden, zegt een apostel. Maar zolang deze aarde bestaat, heeft God zijn planting. En dan moeten we niet verstaan een geregistreerde of een gevestigde kerk, want dat zijn veelal geen plantingen Gods. Nee. Wat is Gods planting? Dat is de tempel Gods. Wat is de tempel Gods in geestelijke zin? Dat is de kerk, waar Christus in het midden is. Dat is de planting Gods. Dus de Heer heeft zijn dienstknechten, die worden hier ook genoemd, die prediken, dan ontstaat er een gemeente. Paulus, die heeft op zijn zendingsreizen die gemeente niet eerst gesticht, hij heeft eerst geen kerken gaan bouwen. Nee, nee, hij is gaan preken. Op de straten, in de velden, bij de huizen. En toen werden de mensen bekeerd. Dat is de planting Gods, niks anders. En zo op de Heer op de kerk de reformatie geplant. Ja, de reformatoren, het is hun eigenlijk tegengevallen. De Heer heeft wel natuurlijk die leer weer herontdekt, de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, door Luther, Calvijn. Maar het is eigenlijk, laat ik het eens zeggen, daar had eigenlijk een massale opwekking op moeten volgen. Er zijn absoluut mensen bekeerd in de tijd van de reformatie. En er zijn er vele bekeerd. Maar toch is het blijven steken. Want Luther en Calvijn, die hebben maar een tijdje gepreekt. Hè? Elk mens, elke geroepen knecht van God, predikt hier maar een tijdje op deze aarde. Hè? Toen is de nadere reformatie gekomen. En wat is er toen gebeurd? Een wederkeer naar Rome. De wet weer naar binnen gehaald. Als een doelregel. En toen is alles weer, ja, dat waren ook nog godzalige mannen, maar om in die leer van Christus te blijven, daar is het kruis voor nodig. Daar is het lijden voor nodig. Want anders brengt die neus geen bloed voort. En anders wordt melk nog geen boter. Versta je dat? Daarom heb, kijk, dat staat hier verder. Daarom heb de Heere ook een wijnpersbak in die wijngaard aangebracht. En een wijnpersbak, dat stond uit twee delen. Je had een bovenbak en een onderbak. En in de bovenbak werden de druiven of de vruchten gegooid. En die werden getreden. Zodat het sap uit die vruchten in die onderste bak liep. Dat was de wijnbak. Je moet wel goed verstaan, geliefde. De heren, die heren's huizes, die planten een wijngaard. Dat is dus de planting Gods. En zetten een tuin daarom, dat is eigenlijk niet goed vertaald, het woord tuin, dat is echt, het Griekse woord is heg. Het is eigenlijk een omheining, het woord tuin is niet de goede vertaling. Heg, omheining, ik heb uw padje met doornen omtuind, ik heb uw weg met doornen omtuind, ik heb mijn gemeente omheind. En dat is de Heere zelf een vurige muur om zijn kerk, in geestelijke zin staat er niet een echte heg. Nee, nee. Wat is die heg? Dat is het fundament van de apostel en profeten waarvan Christus de uiterste hoeksteen is. Dat is het gebouw. En in dat gebouw, ja, de levende stenen worden op dat fundament gebouwd. Maar daar wordt ook gepreekt. Daarom staat er ook dat de Heere een toren in die wijngaard liet zetten. Liet bouwen. Wat is dat? Dat is de preekstoel. Dat is de preekstoel in de gemeente Gods. En die wijngaard, Dat is de uitwerking van de preken. Dat is de uitwerking van wet en evangelie. Daar worden die druiven getreden. Dan moeten er eerst druiven zijn. Dan moeten er eerst vruchten zijn van geloof en bekering. En daarvoor stuurde de Heer zijn dienstknechten. Hij had die wijngaard had hij aan de landlieden verhuurd. De landlieden, daar wordt mij bedoeld, de fariseeën en de schriftgeleerden. Je had toch het Sanhedrin, dat was toch zeg maar de kerkenraad van de Joodse kerk, om het zo maar eens te zeggen. Maar die brachten geen vruchten voort van bekering waardig. Daarom gaat hier aan vooraf wat de vruchten onder de prediking van Johannes de Doper. Er werden vele mensen bekeerd, dat was de bekering, dat was de doop tot bekering der vergeving der zonden. Dat moeten we goed verstaan, geliefden, want in die doop, daarin werd getoond de waarachtige bekering. De onderdompeling in de Jordaan als een beeld van de vergeving der zonden. Christus is in het graf gegaan en als een volk met hem. Indien dan wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. En dat gebeurt er, je hebt tweeërlei wijnpersbakken. Je hebt de wijnpersbak van Gods toren en je hebt de wijnpersbak in de gemeente Gods, in de gemeente van Christus, waar die vruchten worden getreden. Kijk, dat zijn we natuurlijk helemaal kwijt, want men is al blij met de vruchten. Ja. Nou, het gaat God om de vruchten, maar waar gaat het God om? Om de wijn. Ja, absolute waarheid. Wat is daar nou een fundamenteel beeld van dat vertreden van de vruchten? Dat is in ieder geval Christus. Hè? Christus is getreden, Christus is vertreden en uit zijn wonden liep bloed en water. Daar heb je nou het fundamentele van die wijnpers. Christus zegt zelf, ik heb de pers alleen getreden. Maar dat is een andere, dat is de wijnpersbak van Gods toren. Dan kunnen we in Openbaring 14 lezen dat ook die vruchten moeten rijp worden. En die gaat Christus vertreden in zijn toren. Uit zijn mond ging een scherp zwaard om de heidenen te oordelen. En een heer des huizes die een wijngaard plantte, zette een tuin daarom, zette een heg, een omheining daarom. Want de kerk, de gemeente van Christus, die is omheind. Daarin staat het woord van God centraal. Kun je ook als die omheining, dat creëert die omheining, het woord van God. Wie in de leer van Christus blijft, wie in die wijngaard blijft, dat zegt Boas tot Rut, blijf op mijn akker. Wie in die wijngaard blijft, die heeft de Vader en de Zoon. Dus buiten die wijngaard is er geen zaligheid. Buiten de prediking van het evangelie is er geen zaligheid. En daar heeft Rome van gemaakt. Buiten de kerk met een kleine letter is er geen zaligheid. Nou, dat leert Gods woord nergens. Nee. Want we lezen dikwijls in de schrift, begonnen met de aartsvaders, tot welke kerk behoorden die eigenlijk? Gereformeerde gemeente of hersteld en vormd? Lees je dat ergens? Dat hun een kerk hebben opgericht? Nee, ze waren de kerk. Ze waren de kerk. Abraham, Isaac en Jacob, dat was de kerk. En ook de patriarchen vormden de kerk. De 12 stammen Israëls, de 144 verzegelden uit die stammen. En hier lezen we, hij zette een heg daarom, een omheining en groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde die aan de landlieden en reisde buitenslands. Dus de Heere heeft die wijngaard verhuurd. Dat ziet op het rentmeesterschap. Ze werden er geen eigenaar van. Kijk, daar heb je nou ook de dwaling in onze dagen. Eigenlijk is het een grove ketterij. Dat is onze kerk. Dat hoor je vaak, hè? Onze kerk. En tot die uitspraak en tot die begeerte, dat is een zondige begeerte, zijn die landlieden ook gekomen, want toen ze de zoon van die Heer hebben gedood, zeiden ze, opdat de erfenis de onze worden. Ze wilden He, want dat zegt het woord. He. Des Heren tempel zijn deze. En toen wezen ze op zichzelf. He, hun hadden zich eigenaar gemaakt. Maar dat doet de Heer niet. Nee, hij verhuurde die wijngaard. Dus dat ziet op het rentmeesterschap. He, de eindrekening, bij de eindrekening zal dan klinken. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Een mens is geen bezitter. De Heer heeft alles in bruikleen gegeven. Wat je van de Heer, kinderen, wat je van de Heer ontvangen hebt. Verstand en gaven. Dat is alles bruikleen. Ouders, kinderen is bruikleen. Dat is maar geleend goed. Want de kinderen zijn een erfdeel des Heren. En des buiksvrucht is een beloning. Alles wat de mens hier bezit, dat heeft hij zelf gegrepen. Dat is gestolen. Abraham was rijk, maar hij had het in bruikleen. Daarom kon hij ook makkelijk de tiende aan Melchizedek geven. Want het was zijn bezit niet, het was Gods bezit. Als hij zo mag leven. En zo leven alleen Gods ware volk. Want een onbekeerd mens is een bezitter. Ja, vanuit zichzelf. Niet bij God vandaan, want er is geen mens op aarde. Hè? President Trump kan niet zeggen, Amerika is van ons. Nou, absoluut niet. Heel de wereld is des Heren. Er is geen vierkante millimeter op deze aarde waarvan God niet kan zeggen, dat is mijn. Dus de Heer heeft recht op ieder mens op heel de wereld. Nou, dat heeft de Vries ook gezegd. Dominee de Vries, ik heb van de week nog zo'n brochure gelezen van de stichting Guido de Bre. En die hebben een uitgave uitgegeven, 20 jaar geleden al. De titel van die uitgave klonk christelijke politiek in een geseculariseerde samenleving. Nou, je kunt beter zeggen geseculariseerde politiek, want het is nog veel erger natuurlijk. Maar ze draaien, hè, wat wordt er in onze dagen gedaan? Alles wordt gediaboliseerd. En dokter P. de Vries, hij was toen nog dokter anders, maar die schreef toen in die brochure dat God heeft recht op ieder mens. Nou, dat is een Bijbelse waarheid. Daar kan je niks, kan je geen millimeter vanaf doen. Maar hij maakt zelf een uitzondering op zijn eigen uitspraak door te zeggen dat celibataire homo's daarvan uitgezonderd zijn. Want die zijn sowieso bekeerd. Je kunt tegenwoordig beter een celibataire homo zijn dan een hetero. Want dan ben je in die ogen, als je celibataire homo zegt, dan moet je het gewoon zeggen, ik ben celibataire homo, dan ben je automatisch bekeerd. Dan mag je een avondmaal en dan mag je een ambt bekleden, mag je zelfs op de preekstoel staan. Dan worden alle deuren voor je geopend. Dus die Pieter Vries, kijk, dat zijn nou de valse leraren in onze dagen. En omdat er in onze dagen totaal geen onderscheid is, dat komt ook door de indoctrinatie van de reformatorische media. Heel het volk, heel het revenvolk wordt zodanig dom gehouden. Het is nog erger, de toestand in onze dagen is nog erger als de tijd van voor de reformatie. Dat zal ik je vertellen. En dat kan ook bewezen worden, want in de tijd voor de reformatie had de Heer nog vele kinderen Gods in die Roomse kerk. Daarom heeft de Heer die reformatie gegeven, want net als Lot uit Sodom werd uitgeleid, heeft de Heer zijn volk uitgeleid uit die valse kerk. Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. En daarmee geeft de Heer geen opdracht. Nee, hij haalt ze eruit. En als hij ze er niet uithaalt, dan zit je daar tot je oordeel. Hou er even rekening mee. Heb Lot zijn best moeten doen om uit Sodom te komen. Dat lees ik nergens. Hij werd bij de hand gevat, want hij was eigenlijk, er staat, hij vertoefde. Nou, niet dat Lot nou in Sodom wilde blijven. Nee. Maar al die mensen die hij gewaarschuwd had, wilden die nog een keer waarschuwen. Maar toen heeft de Heer gezegd, nou is het genoeg. En toen werd hij bij de hand gevat door die engelen. En hij werd eruit gedwongen. Uitgeleid met zijn dochters, met zijn vrouw. Het gezin van Lot werd er uitgeleid. En dat zie je in onze dagen niet meer gebeuren, want hè, wat is het allemaal geworden sinds 2004? Een valse kerk, de PKN, en daar zitten dan allemaal van die hooggeachte dominees. Het zijn allemaal valse leraars, hoor. En ook wat daaruit voortgekomen is, in die scheuring, de HK, is niet de planting waarvan hier staat en een heer plantte een wijngaard. Ik heb het u al meer gezegd, maar om het nog even duidelijk te stellen. Dan wordt er in zulke kerken die niet de planting Gods uitmaken, en dat was natuurlijk in de hervormde kerk, hè, dat is een verworden, net zoals de Joodse kerk verworden is, hè, dat zo verworden is dat ze eigenaar, hè, dat ze claimden dat ze eigenaar waren, toen heeft de Heer die Joodse kerk verworpen. Hij is uit de tempel gegaan, hij is uit Jeruzalem gegaan, staat er geschreven. En 50 jaar na de hemelvaart van Christus is die tempel, de Joodse kerk, door de Romeinen verwoest. Er zijn toen 1,1 miljoen Joden omgebracht. Nou, dat heeft de Heer ook gedaan, hè, met dat was de kerk der Reformatie, en die heeft de Heer uitgerukt. Want er is nou geen sprake meer van een zichtbare vorm van de kerk der Reformatie. Kijk, de Heer had al die Nederlandse vormde kerken. Hè, want elke preekstoel, Pieter Vries zegt, God heeft recht op elk mens, maar God heeft ook recht op elke preekstoel. Maar dan moet het wel zijn planting zijn. Dan moet het wel zijn planting zijn. En de Heer heeft dat, als de Heer dat uitdrukt, dan geeft hij het over en dan is het zijn planting niet meer. Goed verstaan. En alles wat daaruit voortkomt, hè, een mens heeft geen authority van God om een kerk te stichten, om die planting te planten. Hè, ze praten wel eens over kerkplanting, maar dat komt een mens heel niet toe. Hoe zijn die gemeenten in Klein-Azië ontstaan? Door de werking des Heilige Geestes. Dat God door middel van de prediking van apostelen mensen bekeerde. Nou, dat is in onze dagen helemaal zoek. Als de gereformeerde gemeente bijvoorbeeld ontstaan zou zijn doordat door de prediking mensen tot bekering kwamen, dan was het de planting, dan was het Gods planting, want bekering is Gods werk. Daar wordt helemaal niet meer aan gedacht zelfs. Men slaat aan het organiseren en God weet er niet vanaf. Dus het gaat hier over de planting Gods. En daar wordt door die landlieden, door de fariseeën, het Sanhedrin, laat ik het zomaar eens zeggen. Het werd eigenlijk, ja, het was al van het begin af, want kijk, als God zijn ware knechten daarover herder laat zijn, hè, zoals Paulus herderde over die ontstane gemeente in Klein-Azië, dan groeit de kerk. Net op de Pinksterdag, en de Heere deed er dagelijks toe tot de gemeente die zalig worden. Wat, dat was zijn planting, hè? De Joodse kerk, maar ook de vroeg-christelijke kerk onder de apostelen was de planting Gods. En die is verworden. Hè? De planting Gods is verworden tot het Romeinse beest. En daar heeft de Heere zijn volk weer uitgehaald, de kerk der Reformatie. En zo zien we door de tijden heen. Nu leeft de kerk, de ware kerk, want er is maar één kerk, dat is de één heilige algemene christelijke kerk. Die leeft wereldwijd, de leden daarvan, en die leven allemaal buiten de legerplaats. Zodra een mens een kerk gaat registreren, is die al vals. Dat is niet Gods werk. Nee. Want de kerk is geen rechtspersoon. En ze gaan er allemaal een rechtspersoon van maken. Dus die kerk die wordt afhankelijk op grond van zijn inschrijving bij de notaris. Daarom hebben die niet geregistreerde baptisten in Rusland en dergelijke zich nooit laten registreren. Want ze wilden geen overheidszeggenschap in de kerk. Kijk, daar is nog iets van die zuiverheid van de planting Gods overgebleven. Dat kom je in het Westen niet meer tegen. Nee, nou, wij zijn ook niet geregistreerd. De ledenboeriaanse kerk was ook niet geregistreerd. Dat wilde ledenboer absoluut niet. Daar wilde hij niet van weten. Want dan is het een verloren zaak. Dan geef je eigenlijk het erfdeel des Heren over in de handen van de goddelozen. Nee, dat kan absoluut niet. Nee, als je buiten de legerplaats terechtkomt, slaat nooit aan het organiseren. Maar kijk, al die organisaties. God heeft Noach de opdracht gegeven om een ark te bouwen. Nou, dan moet je niet, laat ik eens zeggen, Noach kon dat niet weigeren, laat ik het zo zeggen. Want aan een opdracht geven, dan denken mensen altijd, nou, ja, dan moet ik mijn schouders eronder gaan zetten. Nou, zo is het niet. Nee, nee. Als God beveelt, gebeurt het ook. Als God beveelt, Lazarus, kom uit, dan komt hij eruit. Dat is geen beroep doen op de vrije wil des mensen. Pieter Vries zegt, God heeft recht op elk mens in de wereld. Dat is waar. Maar hij maakt zelf uitzonderingen. Dus dat is zo vals als de duivel vals is. Ze zeggen iets heel rechtzinnig, maar in de praktijk is daarmee in strijd. En dat is ook zo. Ik las nog verder in die brochure, Christelijke Politiek in een geseculariseerde samenleving. En ik denk, mensen, hoe krijg je het verzonnen? En dan praten ze ook over verantwoordelijke politiek. Ze hebben het nooit over dat de mens zijn verantwoordelijkheid totaal verzondigd heeft in het paradijs. Een mens kan niks meer met zijn verantwoordelijkheid. Nee, daar wordt in de Bijbel ook niet over gesproken. Absoluut niet. Nee, wel ten aanzien van die onbekeerde mens, want die ligt onder de claim van de wet. Wat hebt gij met het mijne gedaan? Maar Gods volk leeft voor de verantwoordelijkheid van Christus. En op kosten van Christus. Heel wat anders, hè? Heel wat anders. Gods volk leeft niet onder de paraplu of onder de drijfveer van verantwoordelijkheid. Die worden door het geloof gedreven. Dat is heel iets anders dan verantwoordelijkheid. En nou gaan ze verantwoordelijkheid, dat wordt zo ongeveer het vervangende woord voor geloof. Want er is geen geloof. In heel die politiek kun je geen druppel geloof vinden. Dat is allemaal het doet dat der wet, dat is het ook nog ineens. Het is eigenlijk allemaal atheïsme. Als het erover gaat, is het allemaal atheïsme. En de gewetens worden als met een brandijzer toegeschroeid onder dit soort uitgaven. Want ze zeggen daar nog aardig veel wat je ook in de schrift kan lezen. Maar dan wordt het juist gevaarlijk, want als mensen of dominees met zulke Bijbelse uitspraken mensen gaan verleiden, dan word je eigenlijk de das om gedaan als je niet waakt, als je niet door het geloof dat onderscheid ziet wat hun aan de dag leggen, dat ze Christus met Belial willen vermengen, samenvoegen. Want dat is christelijke politiek. En niet CH, christelijke politiek, met een G. Christelijke politiek, ja, wat nou christelijk genoemd wordt, dat is Christus en de Belial samenstemmen. Dat heb ik met honderden feiten bewezen en dat is altijd te bewijzen. En dat was ook de Joodse kerk, uiteindelijk wilden ze Christus en Belial samenstemmen. Ze moesten niks van Christus hebben, want die moest nog komen, maar om het maar eens even aan te geven, de intentie was een valse godsdienst. Dat was hun intentie. Want dat lezen we ook. Ze brachten geen vruchten voort. Het was hun alleen maar te doen om het begrip wij zijn de kerk. Dat was het doel. Dat was een doel in zichzelf geworden. Nou, als een kerk een doel in zichzelf wordt, dan is die rijp voor de verbranding. En dat is, dat zie je overal. Iedereen claimt onze kerk, onze dominee. Ik heb al gezegd, een mens is rentmeester, een mens is geen bezitter. Dus zulke praat, ja, dat is al uit de boze. En daaruit komen al die dwalingen voort. Dan gaat de mens eigenhandig uitzonderingen maken op wat Gods woord zegt. Zoals Pieter Vries, komt hij heel vroom voor de dag. God heeft recht op ieder mens en ondertussen maakt hij uitzonderingen. Heel de wereld weet niet wat celibataire homo's zijn, maar Pieter Vries die weet het en die maakt er uitzonderingen voor. Nog erger, bij Pieter Vries mag je als pedofiel vrij rondlopen. Dat zegt hij ook letterlijk. Hij zegt, ik zou ze geen jeugdleider maken van een refoclub. Met andere woorden, ze mogen wel vrij rondlopen in de gemeente. En ze mogen wel achter de refelgeveltjes die kinderen verkrachten. Dat zegt Pieter Vries zelf. Ja, niet met zoveel woorden, maar dat kan je eruit opmaken wat hij zegt. En er was er ook nog R. Bisschop en die ex-redacteur, hoofdredacteur van het RD, die Jansen. En dominee Budding. En alles wat ze zeggen is volledig in strijd met Gods woord. Je kiest hem. Er zegt bijvoorbeeld. Blijf nog even bij De Vries. Die zegt bijvoorbeeld: je kan natuurlijk niet, als er geen kennis aanwezig is, kan je die mensen niet aanspreken met Gods woord, want dan verstaan ze niet. Hoor je wat hij zegt? Dan kan ik wel ophouden met zendingbedrijven. Want die heidenen daar in Afrika, die hebben nooit van Gods gebod gehoord. En Pieter Vries, hij zegt, weet je wat hij zegt? Een christenpoliticus, als die tot mensen spreekt waarbij de kennis afwezig is, maakt die zichzelf belachelijk. Dus al die zendelingen, David Brainerd, hè, en noem al die zendelingen maar op in het verleden, die hebben zich belachelijk gemaakt, want die preekten niks anders tot mensen die geen kennis hadden. En feitelijk zijn dat alle mensen, want elk mens roept van nature uit, ook Pieter Vries, aan de kennis uwer wegen hebben geen lust. Bij hem bestaat christenpoliticus uit het appel doen op aanwezige kennis. Nou, ik heb het van mijn leven nog niet gehoord. Je mond zou 3 meter openvallen van verbazing over... Denk ik, zijn dat doktoren in de geleerdheid, in de godsgeleerdheid? Nou, het wordt echt absoluut, is dat de waarheid dat de Heer zegt, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik teniet maken, want dit is gewoon het toppunt. Ja, een varken zou zoiets nooit zeggen. Nou, een varken zegt niks, nou dan moet je maar eens goed luisteren. Ik ben op die abattoirs geweest en Van der Poel heb het ook nog een keer gezegd tegen een ouderling die dat niet verstond. Die nam mij naar het abattoir. Hij zegt, hoor je nou die varkens praten, hè, die nou zeg maar naar de slagbank geleid worden. Hoort mooi eens goed horen wat ze zeggen. Heb je nooit een varken horen praten, dan heb je ook geen zelfkennis. Maar wat die dominees, wat die doktoren in de godgeleerdheid in onze dagen beweren, het is ongelooflijk, ongelooflijk. Dus David Brainerd, ik heb dat boekje gelezen. David Brainerd, die kwam bij de Indianen. Hij had ook nog een paar jaar op die hogeschool gezeten. Toen zegt hij tegen zo'n hoogleraar. Hij zegt, je bent net zo bekeerd als die poot van die stoel. Dus die is daar ook aan een eind gekomen. Toen heeft hij zijn paard gepakt. En toen is hij naar die Indianenstammen gereisd. Zijn paard brak een poot, dus die moest hij ook achterlaten. Moest hij ook afmaken. Toen is hij lopend naar die Indianenstammen gereisd. En toen zag hij dat die beweging van die Indianen. En ze dansten als gekken om hun afgod, om hun totempalen heen. En dan stonden ze te dansen en te springen en te zingen en te blaren. Nou ja, mensen, geheel vervreemd van God en goddelijke zaken, dat zijn de heidenen. Ik ben bij de Himba's geweest in Afrika. Die mensen zijn geheel vervreemd van God en goddelijke zaken. Nou is er nog wel een ingeschapen godskennis overgebleven. En daarmee bedrijven ze dan de afgoderij. He, dat is het bewijs dat een mens, dat elk mens religieus is. Elk mens is een theologisch wezen. Maar Pieter Vries zou tot Brainerd zeggen, man, je maakt je eigen belachelijk, want die mensen hebben geen kennis. Van Gods wegen niet, van Gods gebod niet, van Gods woord niet. En wat deed David Brainerd? Hij sprong midden tussen die dansende Indianen en liet de wet Gods in al zijn kracht over die hoofden uitdonderen. En wat gebeurde er toen? Na verloop van tijd begonnen die Indianen het uit te schreeuwen vanwege de last der zonde. En die ontdekking door die prediking van Brainerd ging zo diep. Dat heel de omgeving dat hoorde, dat schreeuwen vanwege de last der zonde. Pieter Vries zegt, je maakt je eigen belachelijk. Want er is geen kennis aanwezig. En later, toen Brainerd die overtuigde Indiaan het evangelie begon te prediken. Alles door middel van een vertaler.
want hij kon zelf die taal niet.
Toen gaf de Heer daar, na zoveel bange tegenspoed, een opwekking onder die Indianen. Pieter Vries zegt, dat is allemaal belachelijk, moet je niet doen, want er is geen kennis aanwezig. He? Alsof die dat zendingsbevel van Christus in 's lands vergaderzalen niet geldt. Er zitten allemaal heidenen. Nou, zo wordt er nou gemanipuleerd in onze dagen. He? Ze zeggen iets heel vrooms. God heeft recht op elk mens. En ondertussen zitten ze hetzelfde ondergraven. Ja. Nou, als God recht op elk mens wordt. Kijk, dat is helemaal in overeenstemming met dat zendingsbevel. Gaat heen, onderwijst. Heb de Heer dat gezegd? Van, nou, je moet alleen naar mensen gaan die de kennis hebben. Nee, alle volken. Gaat heen in de gehele wereld. In de gehele wereld. Dus daar wordt geen mens van uitgezonderd. En dat klopt ook met die uitspraak van de Vries. Maar ze zitten, wat ze zelf zeggen, ze weten niet wat ze zeggen, nog wat ze bevestigen. Dat staat in Gods woord. En als zulke blinden de blinden geleiden, dan vallen ze allebei in de gracht. Nou, dat is de kerk van vandaag. En die kerk wordt ook hier getekend. We moeten bij de tekst blijven. En de Heer des huizes die een weiger planten, dan moet je dus, hè, dat is, anders is er geen kerk hoor. Nee. Een weiger planten, hè, zette een heg daaromheen en groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde die aan de landlieden en reisde buitenslands. En toen nu de tijden vruchtige naagden, want die wijngaard, hè, daar stonden fruitbomen om het zo maar eens te zeggen. He, dat is de gelijkenis. Bessenstruiken, fruitbomen, druivenstruiken. En de landlieden nemen dus, toen nu de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten. He, dat zijn zijn ware geroepen profeten. He, in het Oude Testament waren dat de profeten. In het Nieuwe Testament zijn dat de apostelen, de evangelisten. En in onze tijd zijn dat de God geroepen getuigen. Leraars die van God geroepen zijn, door God bekeerd en door God geroepen zijn. En hij zond zijn dienstknechten tot de landlieden, hè, dus aan wie hij die wijngaard had verhuurd. En nu wordt dat nog even beperkt in deze gelijdenis, want de Joden die, hè, de Joden die dat aanhoorden, die hadden uiteindelijk wel door dat hij over hen sprak. Hè. Dus het wordt hier beperkt tot de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar dat betekent niet dat deze gelijkenis in onze tijd niks meer te zeggen heeft. Gods woord heeft altijd geldingskracht. Op iedere plaats, in iedere tijd. Hè? Die landlieden, dat zijn de huidige dominees. De huidige dominees in hun eigen gemaakte wijngaarden. Want hè, kijk, het is dubbel vals. In eigen gemaakte wijngaarden, daar geldt het woord landlieden. Want landlieden, weet je wat dat betekent? Die zijn van de wereld. En zijn dienstknechten, die zijn niet meer van de wereld. Want dat zijn zijn dienstknechten. Maar landlieden, dat is zo'n algemeenheid. Hè? Je hebt dominees, dat zijn dienstknechten. En je hebt dominees, dat zijn landlieden. Hè? Dus dan God maakt zelf dat onderscheid hier. Dat doe ik niet. Dat heeft de Heilige Geest bepaald. Om dat onderscheid ook in deze gelijkenis aan de dag te leggen. Die landlieden, die gooien het, kijk, dat zijn nou die christelijke politici, hè, want heel dat Sanhedrin, dat was kerkpolitiek. En dat is de huidige kerk, dat zijn de kerken van vandaag in het Westen. Kerkpolitieke kerken, daar preken landlieden. Daar komen ook nog geen vruchten uit voort, dat zegt deze gelijkenis. Dat is allemaal schijnbekering. Die kunnen niet in die wijnpersbak getreden worden. Er komt ook nooit geen wijn uit. He, want dat ging die heer om al die vaten met wijn. He, het ging om de vruchten. Maar het ging ook nog niet eens om de hele vruchten. Nee, dat moest getreden worden. Dat geschiet nou door de prediking. Er werd een toren in die wijngaard gebouwd. En die wachter op die toren, die moest uitkijken of er gevaar dreigde buiten die wijngaard, maar die moest ook in die wijngaard kijken,
Die moest ook zijn stem laten horen in die wijngaard. Want anders zou, hè, dan, anders zou iedereen binnen die wijngaard in slaap vallen. Nee, die wachttoren, hè, een kerk, heeft een klok, om het zomaar eens te zeggen. En die klok moet geluid worden. Nou, dat is, het, dat is de woordverkondiging. Dus, de Heer, het is een gelijkenis. Hè, je kent natuurlijk alles, als hij alles zeg maar, biblicistisch wil overzetten. Ja, dan moet je nooit meer naar de kerk komen, want... Het moet, deze gelijkenis moet ook 100% geestelijk worden verstaan. En als de tijd der vruchten genaakte, dus ook als die wijnpersbak, hè, zijn werk had gedaan, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten, om die wijn van die vruchten te ontvangen, zo moet je het lezen. En de landlieden nemende zijn dienstknechten hebben de een geslagen, de andere gedood en de derde gestenigd. Nou, wat is er gebeurd onder die Joodse kerk? Wie is er gestenigd? Stefanus. Letterlijk gestenigd. Want hij zei hun, wat doen die dienstknechten van Christus? Die zeggen die landlieden de wacht aan. Want dat zijn eigenaars geworden, ze doen net of ze eigenaar zijn. Daarom, hè, staat er, de landlieden nemende zijn dienstknechten, hebben de ene geslagen. Jeremia werd ook geslagen. De Pascher, weet je het nog? Stefanus, die is gestenigd. Anderen zijn gedood. Jesaja doormidden gezaagd. Kijk, dat hebben ze met de profeten des Heren gedaan. Dus, wederom zond hij andere dienstknechten meer in getal dan de eerste en ze deden het desgelijks. Want het waren eigenaars geworden. Dat is de kerk van vandaag. Kinderen van God kunnen niet meer in de huidige kerken verkeren. Want dan ondergaan ze wat hier geschreven staat. Misschien nog niet in letterlijke zin, maar zeker in geestelijke zin. En ik spreek uit ervaring, welke kerk het ook betreft, als je een getuigend kind van God mag zijn, dan word je in alle kerken en door alle dominees vervolgd. Ja. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, hè, dat ziet op Christus. Als we lief op God de wereld gaat dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Nee, zulk ziende dat onder Johannes tollenaars en hoeren tot bekering kwamen en zijn prediking geloofden, heb gij geen berouw gehad om hem te geloven. Dat zijn die landlieden. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden de zoon ziende, zeiden tot elkander, deze is de erfgenaam, klopt precies. Komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. Dus... Ze willen, hè, want hoe komt een erfenis tot stand als de erflater gestorven is? Als de testamentmaker gestorven is. Dat wisten ze. Dus ze wouden een vroegtijdig uitgekeerd worden, vroegtijdig uitbetaald worden. Ze zeggen onder elkaar, als we nou die zoon doden, dan is de erfenis de onze. En de Joodse kerk was toch, hè, daarvoor bestemd. Maar ze deden het eigenhandig. Ze konden niet wachten totdat God dat alles zou bewerken. Deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende wierpen zij hem uit, buiten de wijngaard en doden hem. En daar is nou waar de kerk verkeert. Al waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Kijk, dat is toen in vervulling gegaan. Met deze gelijkenis heeft de Heer Jezus dat al geprofeteerd, want gelijkenissen zijn profetieën van het Koninkrijk Gods. Het zijn uitbeeldingen van het Koninkrijk Gods. Hier wordt duidelijk getekend wat ook in onze dagen zich voltrekt. De landlieden, dat zijn de huidige dominees, en die dienstknechten, hè, die zijn niet in die wijngaarden, die worden tot die wijngaarden gezonden. Hè, zoals Jeremia, lees de roeping van Jeremia, ik heb u tegen dit volk gesteld. Als een ijzerpilaar, als een koperen muur, als een vaste stad. Ze zullen wel tegen u strijden, maar ze zullen u niet vermogen. Je kan geslagen worden. Christus is geslagen in het huis van zijn liefhebbers, maar hebben ze hem overwonnen? Nee, hij heeft overwonnen. Hij heeft overwonnen. En in hem zijn zijn dienstknechten en al zijn volk meer dan overwinnaar. En hem nemende wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Dus dat hebben ze met Christus gedaan. En wat ze met de meester gedaan hebben. Dat doen ze ook met zijn volk. Dus hiermee wil ik bewijzen, luisteraars, als je daar nog in een kerk kan verkeren, dan ga je niet de weg van Christus. Dan ga je niet, ik moet het nog nader zeggen, dan ga je niet de weg van de bruid van Christus. En dan zal het wel eens kunnen gebeuren dat je je eigen altijd voorgesteld hebt een kind van God te zijn, maar dat je toch niet bent. Want dit is de weg die je door heel Gods woord kan lezen. Zo gaat het altijd. Zo gaat het altijd. De vroegchristelijke kerk, dat is in de geest begonnen. Maar die kinderen Gods die zijn gestorven en van lieverlee kwamen de lichtjes, lampjes in de kerk, kunstlicht bedoel ik te zeggen. En is die kerk vervalst geworden. God heeft de hele Romeinse kerk, wat er nu gebeurt binnen de kerken, die vals oecumenische geest, dat is de geest van de autonome mens. Die wil, wat wil die geest van die autonome mens, valse oecumene? Ze willen het ook op een akkoordje, dat doen ze trouwens al, op een akkoordje gooien met Rome. En daarom gaan er zoveel stemmen op in onze dagen dat Rome niet de antichrist is. Maar als Rome niet de antichrist is, dan ken je Christus ook niet. Dat zal ik je vertellen, ik zal het eens omdraaien. Ik zal het nou eens omdraaien, want dat is ook een toetssteen hoor. Als je niet weet, laat ik het nog eens nader zeggen. Als je niet weet wie de antichrist is, weet je ook niet wie Christus is. En als je Christus kent, ken je ook de antichrist. Dan weet je die geest te onderkennen. Want dat doet de Heilige Geest. Die geeft je niet alleen een wedergeboren hart, maar ook een verlicht verstand. Vanuit dat wedergeboren hart. Het is nooit andersom hoor. Je krijgt het niet eerst in je verstand en dan in je hart. Je krijgt het eerst in je hart en dan in je verstand. Daarom zegt ons oude volk, bij al die schijnbekeerden, het zit een voeten hoog. Ja, het zit een voeten hoog. Maar als het in je hart, die kennis wordt eerst geopenbaard, is hartekennis. Dat is die innige kennis des Heilige Geestes, door het geloof, geworteld in het woord. Nou, Gods kinderen kan je nooit meer ontwortelen. Gods dienstknechten, Gods ware geroepen getuigen, kan je nooit ontwortelen. Want die zijn geworteld in de wortel Davids. En de wortel Davids kun je nooit ontwortelen. Daar loopt iedereen zich op te pletter. Dus die dienstknechten van Christus, die kunnen wel geslagen en vervolgd worden. Maar je kan ze nooit het geloof ontnemen. Met de stediging van Stefanus. Ja, al hadden de Farizeeërs geweten dat ze hem in de hemel gestenigd hadden, hadden ze het niet gedaan. Zo vijandig waren ze. En hun harten bersten. Onder het getuigenis van Stefanus. En wat gebeurde er? Ze hebben Stefanus ook buiten de wijngaard geworpen. En dat gebeurt met die huidige kerken. Nou was de Joodse kerk nog een planting Gods. En die is zo verworden, die is zo vals geworden, dat de Heere heel die kerk, waarvan ze zeiden, het is toch des Heere tempel, helemaal verwoest. Met de grond gelijk gemaakt. En wat zal de Heere dan doen met dat dorhout? Als dat met het groene hout is geschied, wat zal die dan met het dorhout doen? Nou, dan worden er allemaal uitgaves geschreven, van de Budo de Bres Stichting. Er was erbisschop, die zwaarde daar zo'n beetje de scepter. Die scholengemeenschap. En erbisschop die zegt ook precies hetzelfde, dat het geen zin heeft om aan mensen die goddelijke waarheden te verkondigen als die geen kennis hebben. Dus die christelijke, weet je wat ze daarmee beogen? Dat zal ik ook gelijk zeggen, want er zit altijd zo'n adderig oogmerk achter. Omdat wat ze zeggen zit een adderig oogmerk. Wat is dat adderig oogmerk? Wat zit daarachter? Dan hoeven hun het niet meer te doen. Want ze hebben eerst zogenaamd bewezen dat het niks uithaalt. En dat het zeg maar waste of time is. Dat je eigen daar zelfs. Daarom zegt de Vries dat, dan maak je eigen mee belachelijk. Dus dan hoeven ze het niet te doen. Dan hoeven ze Gods woord niet meer op hun lippen te nemen. Dan hoeven ze Gods woord niet meer te laten klinken in 's lands vergaderzalen. Dat is dat adderige oogmerk daarachter. Moet de overheid niet geconfronteerd worden met Gods woord? Nou, als de Heer zegt, als zij u zetten voor de overheden, neem niks voor, je hoeft geen brochure mee te nemen, je hoeft niks op een kladblok te schrijven, dan zal de Heilige Geest u wel leren wat u spreken zult. Dus de Heere wil, hè, wat hebben de profeten gedaan aan al die koningen die kwaad deden in de ogen des Heeren? Die hebben die koningen bestraft in zere naam. Ja, dat kostte soms hun leven. Dat lezen we hier ook. En ze hebben ze geslagen, gestenigd, gedood. Ja. En wat gebeurt er nou in de huidige kerken? Ze hebben allemaal een evangelie naar de mens. Dan word je niet geslagen, dan word je ook niet gehaat. Was staan gedood? Nou, absoluut niet. Daar is alles, daar lijkt alles koekenij. Toen Van der Vries afscheid deed van de Tweede Kamer, toen werd hij door iedereen gefeliciteerd. Ik heb hem gecondoleerd en dat werd gelijk dezelfde minuut verwijderd. Ik zeg, wee als alle mensen wel van u spreken. Ik zeg, dan ben je door Gods woord verdoemd. Ze geven er niks meer om in onze dagen. Er is geen godsvrezen, er is geen geloof. Er staat van Josia geschreven, ook over koning Asa, dat hij al die homo's, die schandjongens, het land uitstuurde. En koning Josia heeft de staat van geschreven en hij brak al de huizen van die schandjongens af. Hij maakte ze met de grond gelijk. Wat doet Van der Vries? Hij bouwt ze. Echt letterlijk. Hij opent ze. Hij houdt een openingswoord. Voor schandjongenshuizen. En dan maken ze, daar hebben alle Reformkerken hebben daar een uitzondering voor gemaakt. Ze gaan eerst zogenaamd bewijzen ze de homopraxis niet bedrijven. Dus vacuüm verpakt. Je hebt over heel de wereld maar één groepje homo's wat de homopraxis niet bedrijft. En dat zijn refo-homo's, vacuüm verpakt. En die mogen aan het avondmaal in de vacuüm verpakte toestand. Dus je hebt, wat hebben ze verzonnen? Celibataire zondaren. Daar kom je natuurlijk in de hele wereld, gelooft er niks van. En het bestaat ook niet. Maar binnen het refo-dom hebben ze alles, die adderige oogmerken, daar komen al die creaties uit voort. Je kunt met Gods woord bewijzen dat zulke schandjongens niet bestaan. Die bestaan niet eens. In heel de wereld kun je ze niet vinden. Alleen binnen de Reformkerken kun je ze vinden. Ja, ook niet, want ze bestaan niet. En als ze niet bestaan, zijn ze niet te vinden. En dat doen ze nou ook met die formule. Je kan niet Gods woord laten klinken in 's lands vergaderzalen, want er zitten mensen die daar geen kennis aan hebben en dan maak je eigen belachelijk. Dat zegt de Vries letterlijk. Nou, dan kan ik wel ophouden met preken, want er is geen mens die God zoekt. Er is geen mens die een kennis van God heeft. Weet je wat hij ook nog zegt? Ja, de profeten die konden op de Israëlieten een beroep doen, een appel doen, want die hadden nog kennis van God en zijn wegen. Dat zijn nou de godgeleerden in onze dagen. Nou, die Vries, die is natuurlijk al meer ontmaskerd met zijn wettische theologie. Maar wat ze nou zeggen, dat zeggen ze in een circulaire, die natuurlijk rondgaat binnen het Reformvolk. En mensen denken er niet eens bij na. Ze slikken dat allemaal op als koek. En er is ook zijn ook geen andere dominees die dat bestrijden. Dat is in onze dagen niet meer. Er wordt niks meer bestreden. Alles wordt ingezegend. Er wordt niks bestreden in onze dagen. Weerleggingen? Je hoort nergens. Hoor je niet. Niet van Gods geroepen getuigen. Gods geroepen getuigen zijn niet meer te vinden binnen de Reformkerken. Niet één meer hoor, echt niet. Anders zou je het horen. Anders zou de wereld het bekendmaken. Ik weet nog, die dominee Vlietstra in Katwijk, toen hij een beetje scherp schreef over de opvoeding van kinderen. En toen het over de tucht ging. Ja, de wereld zegt maar, je mag je kinderen niet slaan. Ja, hij zegt maar, dat heb ik niet geschreven, dat heb Jacobus Koeman geschreven. Kijk, zulke lafaarden zijn het. Weet je waarom er zoveel geciteerd zijn? Dan kunnen ze achteraf zeggen, als het verkeerd gaat, dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet geschreven. Laffe honden zijn dat. Zijn dat dienstknechten van Christus? Absoluut niet. Dat zijn landlieden. En die landlieden, die handelen naar het goeddunken van hun eigen hart. Dat woordje goeddunken, dat is nou de ware definitie. Die Jansen, ik moet dat ook nog even vermelden. Je zou er bekant wenend bij gaan lachen of lachend bij gaan wenen. Maar die Jansen zegt, hij zegt, we leven nou in een totaal andere tijd als Abraham, Isaac en Jacob. Hij zegt, we leven ook in een andere tijd als Augustinus en als Fuchsius. En dan komt hij steeds dichterbij. We leven ook nog in een andere tijd als Kersten en Zand. Nou ja, je hoeft Gods woord maar open te slaan. En dan staat er geschreven, er is niks nieuws onder de zon. En hun zeggen, we leven in een andere tijd. Het is toch ongelooflijk. Ja, hij zegt, het kenmerk van de huidige maatschappij is dat het pluriform geworden is. Mensen, het is altijd pluriform geweest. Vanaf de val is het altijd. Ja, je had de stam van Zet en de stam van K. En daar heb je de pluriformiteit. Het woordje, hè, dat woordje wat ik net noemde. Het goeddunken, het handelen naar het goeddunken van je eigen hart, dat is nou de ware definitie van pluriformiteit. De mens, dat is nou de geest van de autonome mens. En als die in de godsdienst verkeert, juist die mensen zijn gevallen. Kijk, als die autonome mens openbaar komt in de wereld, nou ja, dat kan je verwachten. Hè? Van Trump kun je verwachten, nou ja, dat die wereld zijn uitspraken doet. Van Trump kun je verwachten met die begrafenis van George W. Bush. Die oude man is gestorven en dat hij niet die geloofsbelijdenis, want dat wordt daar nog gedaan. Dat zijn natuurlijk allemaal vastgestelde protocollen. Maar dat wordt daar nog gedaan. Dan wordt die geloofsbelijdenis voorgelezen en Trump hield zijn mond. Trump is echt geen christen hoor. Maar nou wordt hij in het RD wordt hij uitgemeten. Nee, er staat die De Bruin, die Jezuïet De Bruin, die hoofdredacteur, die huidige hoofdredacteur van het RD. Die zegt, die gaat een heel artikel wijten aan de schandalen van Trump. Ze hebben het nooit, geen één seconde, met geen één letter over de schandalen van Rutte. Want dat is natuurlijk gewoon een leugenmachine nummer 1. Nee, de schandalen van Trump, want dat is de opdracht van de eliminatie. Want die Trump, dat is eigenlijk een steen des aanstoots. Want hij wil niet meedoen met dat global warming klimaatakkoord. Daar heeft hij gezegd, dat doen wij niet aan mee. Hij doet niet mee met dat... dat pact van de Verenigde Naties, dat immigration pact, hij zegt dat doen we niet mee, dat gaat dwars tegen het Amerikaanse volk, dat doen we niet mee. Dus die Trump, die is voor de elite een steen des aanstoots. Met al zijn liberaliteit is die toch nog een steen des aanstoots. Hij kan natuurlijk niet doen, dat had hij in het begin wel gedacht, dat hij zeg maar allerlei wetten kon gaan doorvoeren. Om heel die illuminatie om zeep te helpen. Maar hij is er wel achter gekomen dat dat systeem in Amerika dat niet toelaat. Hij is met handen en voeten gebonden. Maar nou kan God, zoals die Nebukadnezar heeft gebruikt, Trump ook gebruiken. En dat doet hij ook om bepaalde dingen van deze... Angela Merkel heeft bijvoorbeeld gezegd, Trump is de oorzaak dat heel die nieuwe wereldorde vernietigd is. Nou kijk, daar heb ik nou. Daarom willen ze hem uit de weg werpen. En daar doet het RD ook volledig aan mee. Die gaat een heel artikel wijden, die Jezuïte Bruin, aan de schandalen van hem. En ze hebben het nooit over hun eigen schandalen. En over de schandalen die in Nederland allemaal openbaar komen. Van der Staaij zegt bijvoorbeeld van Nederland, we zijn een voorbeeldige natie. Kijk, zo wordt het volk nou geïndoctrineerd. Christelijke politiek is een duivelspelletje. Nou, daar heb je het nou. Daar is alles mee gezegd. Daar is alles mee gezegd. Want wat is politiek bedrijven? Demonpolitiek bedrijven? En dan gaat die Jansen ook nog vergelijken. Ja, hij zegt maar Jozef en Daniel en Mordechai, die hadden toch hoge posities in die wereldlijke regeringen. En daar vergelijkt hij mee, daar vergelijkt hij dan de SGP mee. Nou, een kind prikt daar doorheen, want een kind zou zeggen, hou eens even, Jozef was onderkoning in Egypte. Die had de authority van de uitvoerende macht. Daniel was een stadhouder onder koning Kores. Die had de authority om zelfs wetten te maken. Mordechai idem dito. Mordechai, die werd zodanig verhoogd in de plaats van Haman, dat hij de zegelring van Ahasverus ontving, om wetten van Meden en Persen te bezegelen. En dat gaan ze vergelijken met de SGP. Nou, heb je dat wel eens geprobeerd om een olifant te vergelijken met een kikker? Heb je dat wel eens geprobeerd? Je krijgt ze nooit bij elkaar. Comparing, vergelijkbaar. Hè? Als je nou een olifant, je zet daar een olifant neer en een kikker ernaast en je probeert dat op elkaar te doen gelijken. Nou, dan heb je toch wel een eeuw of 10 nodig om die kikker zodanig op te blazen dat hij zo groot wordt als die olifant. Maar dat doen hun. Die blazen de SGP zo op, die kikker die de SGP heeft, die blazen ze zo op dat ze die droombeeldig vergelijken met Jozef, met Daniel, met Mordechai. En zo word je nou bedrogen. En er is geen dominee die zijn stem er tegen verheft. Dus die dominees die zwijgen, stomme honden die niet bassen kunnen, die zitten het volk ook te bedriegen. Want door zwijgen, ja, die bakker, dat kostte zijn leven dat hij zweeg, hè, in die gevangenis van Jozef, toen Jozef nog in de cel zat. Want die bakker die denkt, ja, als ik het ga vertellen, dan is gelijk mijn oordeel getekend. Dan heb je dat van die zwijgende mensen levensgeweldig. En toen begon die schenker zijn droom te vertellen. Hij denkt, nou, toen hoorde die ook de uitkomst. Dan denk ik, dan val mee, dan kan ik het ook wel vertellen. Maar dat viel eeuwig tegen. Hè? Dus vallen toch buiten de boot. Kijk, daar heb je nou, als je door het geloof wat door de liefde werkt mag wandelen. Kijk, Pieter Vries en al die mannen die stellen allemaal wettische regels. Hè? Dat moet je niet doen. Nou, het geloof doet het. Het geloof doet het, dat hoef je geen eens. Daar heb je geen eens een aansporing nodig. Een menselijke aansporing nodig. Ze weten niet wat het geloof is. Ze geloven niet in de kracht van het woord. Geloven ze ook niks van. Want ze zitten gewoon het zendingsbevel van Christus te ondermijnen. Ze doen net voor of dat zendingsbevel in 's lands vergaderzalen niet geldt. En dan zouden ze ook nog zeggen, ja, maar wij zijn als SGP geen zendingsorganisatie. Kijk, daar heb ik nou. Kijk, zie je? Ze willen niet dat Christus koning over hun is, laat staan over een ander. Ze willen dat niet. Het is profaniteit. Ze logenen en liegen alles bij elkaar. Alles wat er in die brochure, en dat is al 20 jaar geleden. Dat is 20 jaar geleden geschreven, 1999. Dat is onderhand 20 jaar geleden. En toen logen ze alles al bij elkaar. En het is nou nog 100.000 keer erger geworden. Onder Van der Staaij, toen is die wagen van de SGP, die reed al op de Bredeweg. Maar dat is nou een raceauto geworden op de Bredeweg. Hij reed eerst onder Van der Vlies en onder die vorige mannen. Nou ja, met een slakkengangetje. En onder Van der Vlies is die al sneller gaan rijden. En onder Van der Staaij, ze hebben er een andere motor in gezet. En dan gaat hij met een pijlsnelheid richting eeuwenverderf. En als je dat niet ziet en je wil het met allerhande praat zoals deze mensen praten, die Budding en De Vries, R. Bisschop en Jansen, als je eigen van zulke praat bedient zoals hun praten en schrijven, dan kan ik je verzekeren dat je in die SGP-auto zit op weg naar het eeuwige verderf. Dat zeg ik in tegenwoordigheid Gods. Want dat is de waarheid. Dat tekent Christus ook hier in deze gelijkenis. Die landlieden die zaten in een auto, om het zo maar eens te zeggen, op weg naar de brede weg, op de brede weg naar de eeuwige rampzaligheid. Er was ooit nog eens zo'n mars, hè, van Amersfoort naar Nijkerk, geloof ik, hè, voor christenen voor Israël. En dan liepen die drie kamerleden, toen was Dijkgraaf er ook nog bij, bisschop en Van der Staaij. Die liepen mee in die geseculariseerde optocht, want er liepen allemaal meiden met korte broeken in mee. Die kunnen zich aanpassen aan de gang van de wereld. Daar hebben ze helemaal geen moeite mee. Hè. Die Dijkgraaf die zat, en ze zaten allemaal voor zijn ijs te likken. En, hè, ze doen allemaal dezelfde dingen. En als je dan die mensen aanhoort bij wereldse interviewers, dan passen ze zich naadloos aan, want ze hebben goed in hun hoofd geprent dat wat deze mannen gezegd hebben, want dat is een circulaire, daar moeten ze zich ook allemaal aan houden, dat ze niet zeg maar vanuit de Bijbel misspreken. Je hoort het Van der Vlies bij die tafel van Pauw en Witteman zeggen, hij wil eigenlijk Gods woord zeggen, maar hij verslikt zich de regels die wij voorstaan. Dat maakte hij ervan. Want het woord Bijbel, Gods woord en laat staan dat ze vanuit Gods woord Gods getuigenis laten klinken. Daar hebben ze een chip in de kop ontvangen. Dat moet niet meer, want daarmee maak je eigen belachelijk. En daar ben je er vanaf, hè? Want politiek is zo goedkoop als de duivel. Gewogen, te licht bevonden. Ja, daar hoef je geen eens voor te wegen. Maar hun meten met twee maten. Ze spreken rechtzinnig en ze doen linkszinnig. Dat is precies wat de vrijmetselaars doen. Die zeggen ja en ze doen nee. Onderzoek het maar en je zal erachter komen dat waar is wat ik hier zeg. Ze zeggen, dat is nou ook de christelijke politiek. Ze zeggen ja en ze doen nee. Nou is er natuurlijk, want als je nou van der Staaij bij die EO-tafel aanhoort. Hij zit gewoon een pleidooi te houden. Echt letterlijk een pleidooi te houden voor Sodom en Gomorra. Daar zit hij een pleidooi voor te houden. En dat noemen ze Bijbels genormeerde politiek. Nou, God zal er wel zo over donderen met zijn verbondspraak. Er komen nieuwe vloeden. Er komen nieuwe vloed. En daar, men kent en vindt hun standplaats zelfs niet meer. Dat zal er echt gebeuren. Dat zal wel met deze, hè, in de toekomst van de Zoon des Mensen, zal dat met deze hele wereld gebeuren. Maar ik zal je dit vertellen. Het geheim van de Ark van Noach. Dat zal ik je nog vertellen. Wie zaten daarin? Er wordt in Gods woord gemeld van Noach en zijn acht zielen. Heel de wereld ging verloren. Miljoenen mensen, er zijn miljoenen mensen geweest, absoluut de waarheid. En Noach en zijn acht zielen werden uit verlost. Dus ze zaten in de ark. Maar wat zat er nog meer in de ark? En daar is Gods volk, dat is zo'n troost voor Gods volk. Er zaten allerlei dieren in die ark. Nou, dan kan ik Gods volk wel vangen in een netje. Want hij onderhoudt mens en beest. Die zitten dan ook nog in de ark. Zo'n beest. Asaf die heeft zich ook in die ark gezien. En toen riep hij uit. Ik ben een groot beest bij God. En Mefiboset. Wat is het dat gij hebt omgezien als een dode hond als ik ben. In de ark. Want die meerdere Noach die zat in die ark. En die heb op Mefiboset neergezien. Die zat onder in de ark. Wat is het dat gij hebt omgezien naar zo'n dode hond als ik ben. Want dat was de verwondering dat Mefiboset nou ook in die ark zat. Als een dode hond. Hij onderhoudt mens en beest. Maar dat kennen deze, de landlieden kennen dat geheim niet. Nee, dat komt wel heel openbaar. En wanneer de Heer des Wijngaards komen zal, wat zal hij dan met de landlieden doen? En toen zeiden de landlieden, moet goed verstaan. Zij zeiden tot hem, dat waren landlieden. Hij zal de kwade een kwade dood aan doen en zal de wijngaard andere landlieden. Hoor je het nou? Ze denken altijd in hun kortzinnige kader. Ze spreken weer in diezelfde termen als ze ooit gesproken hebben. Dat is geen taal van een bekeerde, dat is taal van een rationeel mens. En hij zal de anderen aan andere landlieden verhuren, de wijngaard. En die hem de vruchten op haar tijd zullen geven. Heel rechtzinnig. En er komen ook geen vruchten van. Nou. Kijk, zo wordt er ook gesproken in onze dagen. Zo spreekt bisschop Jansen, Budding, de Vries. En die zullen hem de vruchten op haar tijd geven. Als we maar overtuigd zijn dat we verantwoorde christelijke politiek bedrijven in een geseculeerde samenleving. En ze zijn zelf zo geseculeerd tot op het bot. Ze zijn zwanger van de tijdgeest tot op het bot. Ze zijn zwanger van de geest van de autonome mens. Dat is die hoogverlichte geest van de Renaissance, van Voltaire. Dat is de christelijke politiek. En ik zeg het in tegenwoordigheid van mijn God. Daar is niks van God bij. Dat is die racewagen op de brede weg des verderfs. Daar heeft Christus het hier over. Over die racewagen op de brede weg des verderfs. En dat zijn de landlieden. Dat was de Joodse kerk. Dat is de Roomse kerk. En dat zijn nou alle huidige kerken die zichzelf tot een kerk hebben gemaakt. Die hun eigen God hebben. Een voorstelling van hun eigen God. Een eigen godsbeeld. Wat helemaal met geen letter meer overeenkomt met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is een andere godsdienst. Als ik deze brochure lees van de Guido de Bres Stichting, dan denk ik, dit is een hele andere godsdienst. Met al die rechtzinnige praat, is het toch een hele andere godsdienst als de ware godsdienst. Het heeft er niks meer mee te maken. Het is net, het staat op gelijke hoogte, hè, met boeddhisme en islam. Dat is de godsdienst van het Reformdom. Dat wordt ook geïndoctrineerd door het TD, want het TD publiceert steeds meer, dat hebben ze altijd gedaan, niet van het begin af hoor, nee. Niet van het begin af. Toen publiceerden ze ook nog de waarheid. Maar nu publiceren ze allerlei artikelen. Ze hebben nu onlangs van een vrouw die had abortus laten en plegen bij haar eigen kind. En die sprak zich uit. Daar ben ik zo opgelucht, was ik zo opgelucht van. En dat wordt ze met grond doodleuk in het TD gepubliceerd. Alsof dat zeg maar normale verhalen zijn. Normaal, hè, reformatorisch. Hè, dat is een reformatorisch verhaal. Want daar zouden toch, hè, ik zeg niet dat je zulke verhalen niet mag plaatsen, maar met een comment erbij dat zo'n vrouw de Bijbelse doodstraf moet ondergaan. Nou, als je dat binnen het Reformdom, ze zouden je vermoorden. Ze zouden je vermoorden. En daarom doet dat Reformdom, dat zijn de landlieden, die reformatorische dominees, die gooien niet alleen die dienstknechten van Christus buiten de lege plaats. Ze zouden als Christus nou op aarde zou komen, als die toen niet gekomen was, en nou, dan zouden ze hem ook kruisigen en buiten de wijngaard werpen. Dat zal ik u vertellen. Stelwagen, Roos, noem al die dominees maar op, die zouden daar het allerhardste naar mee doen. Want ze zijn eigenaar geworden. Zij hebben een kerk opgericht. Zij hebben het gedaan. Het is niet met de planting van die Heer des huizes. Het is niet met de planting Gods. En dan is alles verrot. Als het niet een planting God is, is alles verrot. Dat leert mijn Gods woord. Dat leert mijn Gods woord. Hier ging het nog om een planting Gods. En die werd verwoest door die landlieden. Dus wat zal, hè, daar gaven die. Want die fariseeërs, op de vraag wat zal de Heer des Huizes met die landlieden doen. En dan geven ze antwoord en ze spreken hun eigen oordeel uit. Ze spreken hun eigen oordeel uit. Wat de Heer met die landlieden zal doen. Die zal een kwade dood hem doen. Nou, dat zal waarachtig gebeuren. He, met die huidige dominees. Absoluut, want dat zijn de landlieden. En dan gaat de Heer Jezus het toepassen. He, de steen die door de bouwlieden verworpen hebben. Deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied. Het is een wonder in onze ogen. Het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. Dat is ook gebeurd. Heel Jeruzalem is platgelopen door de Romeinen. Inclusief de tempel Gods. Zal van u weggenomen worden. En een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Want God gaat door met het zalige van zondaren. Want de uren komt en is nu. Nu. Nu bekeert de Heere mensen. Waar ook ter wereld. Nu. God gaat altijd door. Totdat de laatste zal zijn binnengebracht. En daar zal deze wereld worden overgegeven aan een vuurgloed. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Nee, zegt Jansen, we leven in een totaal andere tijd. Dus daar bedoelt hij mee te zeggen, je moet je eigen aanpassen. Leert Gods woord dat? Paulus zegt, als ik mijn eigen zou aanpassen, was ik geen dienstknecht van Christus. Heel eenvoudig. Je kan ze met elk woord met Gods woord verslaan. Met elk woord wat ze schrijven, kan ze met Gods woord omverwerpen. En die Jansen, die beweerde destijds ook nog eens een keer, met dat artikel van antipapisme. Weet je wat hij zei? Toen ging het over de Romeinse kerk, over de paus. Ja, hij zegt, en over 2 Thessalonicenzen 2, hij zegt maar, Paulus kon nog niet weten, de apostel Paulus kon nog niet weten dat de paus er komen zou. Daar beweert die Jansen dat de Heilige Geest onkundig was dat de paus er komen zou. Dat zegt hij eigenlijk. Want de apostelen hebben Gods woord geïnspireerd. Dat is een geïnspireerd woord. 2 Thessalonicenzen 2 heeft Paulus door de inspiratie des geestes opgetekend als Gods woord. En Jansen zegt, nou, dat kon hij nog niet weten. Dus als jij oor te luisteren laat leggen aan dit soort klonen, ik noem het maar klonen hoor, want met al hun rechtzinnige praat, en als je dokter bent, dan kun je best eens iets kernachtigs zeggen. Maar het is allemaal van de duivel. Het is echt allemaal van de duivel. Want dat gaan ze doen, hè? Het kwade goed praten. Er bestaat geen christelijke politiek. Absoluut niet. Als die politiek, hè, de huidige politiek, Jozef, hè, die heeft het land bestuurd, Egypteland bestuurd. Je zou zeggen, dat die bedreef ook politiek. Ja, maar wat we vandaag onder politiek verstaan is leugen en bedrog. Want als je als godvrezende een uitvoerende authority hebt van een uitvoerende macht, dan kan je niet meer onder noemen van politiek zetten. Nou, want dan versta je het woord politiek niet. Politiek is altijd leugen en bedrog. Weet je wat de politiek van de SGP is? En van al deze mannen, van al die rechtzinnige praatmannen, van die vrome praatmensen? Komt, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt. Dat is, want ze zeggen ja, we mogen Gods woord niet meer laten klinken, want dan maken we ons belachelijk. Die mensen die weten daar toch niks van. He? En dan gaan ze zich zodanig aanpassen. Ja, zegt die... Zegt er een van die mannen, het komt wel eens voor dat we compromissen moeten maken. Nou, politiek bedrijven, dat is altijd compromissen maken. Dat is een hele compromisbeweging. Dat is de politiek. Dus dat betekent dat je moet limiteren en dat je moet gaan selecteren in het kwade. Niet in het goede, in het kwade. Want politiek is altijd kwaad. Dat is altijd boerenbedrog. En daar doen ze me mee, daar participeren ze me mee. En dat noemen ze verantwoordelijke politiek. Christelijke politiek in een geseculeerde samenleving. En ze zijn zelf nog veel geseculeerder als de samenleving. Want als je je vingers daar aan brandt, dan sta je in dienst van de Satan. Dat leert mij Gods woord. Dat is ook met deze gelijkenis bewezen. Die mensen doen alsof ze daar zeggenschap in hebben. Nou, op wereldschaal... Het heeft nog nooit iets voortgebracht, hoor, heel die SGP. Goed, het goeds. Nooit. Voor God. Nooit. En dan gaat die Van Dijk, hè, die gaat zijn eigen inzetten voor die agenda 2030. Hè, de groene energie. En het is allemaal duivelsbedrog, hoor. Want dat is verzonnen. Die onbetaalbare energiebronnen, zoals windmolens en noem maar op. Dat is allemaal verzonnen om het volk failliet te maken. Want als je een failliet volk hebt, financieel gezien, dan heb je de macht. Dan hebben ze niks meer te zeggen. Nou komen er natuurlijk bewegingen. Zoals in Frankrijk met die gele hessies. Macron die heeft er al tientallen van die gele hessies met scherpschutters dood laten schieten. Kom niet in het RD hoor. Moet je echt niet denken dat in het RD komt. Absoluut niet. Die Karstens, die journalist Karstens, die hebben even het bedrog openbaard van de NOS. En zegt, het gaat allemaal door. Net als Jerobeam. Hè? Dat altaar scheurde wel midden door. Maar Jerobeam ging... De SGP zal net als een Jerobeam gewoon doorgaan met die afgoden, met die afgodische politiek. Met die van God vervloekte politiek. Ze zullen zich niet bekeren. Maar Gods woord heeft het laatste woord. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. Daar is Jerobeam inmiddels achter gekomen. Dat een verpletterende steen is, Christus. Want hij heeft de pers alleen getreden. Dat is de persbak, de wijnpersbak van Gods toorn. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En als de overpriesters en de fariseeën deze gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En wat was daar het gevolg van? En zoekende hem te vangen. Dat is nou het werk van de huidige landlieden. Die zoeken. Daar kan ik wel een bibliotheekboek over schrijven. De manieren waarop ze mij hebben willen vangen. Op mijn woorden. Dat geschiet meest door die beunhazen. Maar ook predikanten die doen daar ten volle aan mee. In die wagen die plankgas rijdt op de brede weg. Des verderfs naar de eeuwige rampzaligheid. Dat is de schijngodsdienst van vandaag. Het is allemaal schijnvertoning. Het is het toneelspel waarvan de duivel dirigent is en architect. Als je dat niet verstaat, dan leef je voort als een blinde. En dan beveer je eigen tussen die blinden die door de blinden worden geleid. En als de blinde de blinden leidt, dan vallen ze allemaal in de gracht. In de gracht van Gods toren, in de wijnpersbak van Gods toren. Dus dit is ook deze gelijkenis, hè, dat is ook een troost voor Gods volk. Want uiteindelijk hebt die Heer des Huizes het laatste woord. Want die was eigenaar over die wijngaard. En dat blijft hij. Dat blijft hij. Ook als die wijngaard verdorven wordt door landlieden. Dan zal die het uitrukken. En die landlieden te schande zetten. Veroordelen en een kwade dood laten sterven. Dat is het prijskaartje dat hangt aan verantwoordelijke christelijke politiek. Ofwel bijbels genormeerde politiek. Dat is het prijskaartje wat hier staat geschreven. En hij zal die landlieden een kwade dood laten sterven. Hij zal die kwade, hij zal de kwade, dat zeggen die landlieden zelf. Ze spreken hun eigen oordeel uit. Zo vroom zijn ze. Hij zal de kwade een kwade dood aandoen. En hij zal de wijngaard aan anderen geven. Met andere woorden, Nieuw Testamentisch gesproken. Hij zal de kandelaar wegnemen. En hij zal die op in andere delen van de wereld planten. Dat is kort gezegd hoe God werkt. Hoe God werkt met het zijne. En hij mag toch met het zijne doen wat hij wil. Dat is de soevereiniteit van God. Daar zit echt geen menselijke vinger tussen. Die moeten allemaal zijn raad uitdienen. Ook die landlieden. Want de prediking van het woord is of een reuker des doods ten dode. Of een reuker des levens ten leven. En kinderen, begeer je nou niet hem te vrezen. Die Heer des Huizes. Onze schepper. Het alleroogst en eeuwig goed. Hij zal zelf uw leidsman wezen. Leren, daar ga je niet. Dan wil je niet door kerkpolitiek gedreven worden. Want dat is het beleid van die landlieden. Maar dan wil je in dienst staan, in zijn dienst gesteld worden, mijn leven in uw dienst besteden, een dienstmaagd of een dienstknecht van Christus. Ja, dan kunnen ze je slaan, dan kunnen ze je uitschelden, kunnen ze je lasten, dat zal het gebeuren. Maar God heeft het laatste woord. En het laatste woord klinkt uit de mond van hem die overwinnaar is over dood, hel en graf, zonde, duivel en eeuwige rampzaligheid. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Hem zij de eer, de lof, de dank en de eeuwige aanbidding. Amen. Heere, uw woord is waarachtig. Het heeft ons altijd niet iets te zeggen, het heeft ons altijd alles te zeggen. Want uw woord is alleszeggend, allesbeslissend, allesbepalend, overal en altijd. In welke kamer, in welke zaal, op welke plaats, in welke tijd. Uw woord is Gods woord, is een goddelijk woord. En het is het enige geldende woord in de wereld. En gij zult ermee doen wat u behaagt. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Kon het zijn in de uitbreiding van uw koninkrijk, om Jezus willen. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 142. En daarvan het zesde en zevende zangvers. Hoor mijn geschrijf, ben uitgeteerd. En als je zoiets gelezen hebt, dan zou je daar wel op de grond uitgeteerd. Door mijn vervolgers overheerd. Ho, ho. De Heer geeft zijn volk ook een getuigende mond. Hij helpt en redt mij in de dood, in de nood, want hun macht is mij te groot. En dan het zevende vers. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uw naams die heerlijk is, dat mij het rechtvaardig volk omringt. En vrolijk van uw weldaan zingt. Zesde, zevende vers van Psalm 142.
Heden in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.